Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het zal vanmiddag gaan over uw wil geschieden en onze catechisme stelt aan de engelen als voorbeeld en daarvan zingt Psalm 103 vers 11, loof, loof den Heer, gij legerscharen. Wie er lust het is op zijn wenk te staren, dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijn naam en grote deugden zal eren. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Het 11e vers van Psalm 103. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Psalm 8. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het 3e van 119. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die op mijn paan ten leidsman strekken. Wij noemden nu dus Psalm 8 en daarna de 12 artikelen en vervolgens het 3e van 119.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kindekens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartij de wil. Om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren. De maan en sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds, het gevogel des hemels en, het vis, en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 49. Wij noemden u zondag 49. Welke is de derde bede? Antwoord, u wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemelen doen. vragen we de Heere eerst zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En dan past het ons uw naam ootmoedig te erkennen dat wij samen ook met deze ouders en ook met de wederzijdse families en vrienden en kennissen er getuigen van mogen zijn dat gij een God bent die getrouw is van geslacht tot geslacht. En Heere, geef toch dat wij dat ook mogen beleven. Wanneer wij er straks getuigen van mogen zijn, als gij dat bondszegel weergeeft, waarin u de waarachtigheid van uw woord onderstreept. En wij bidden u of gij het toch ons allen wilt doordrenken van dat woord. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Wij met onze kinderen. Er moet een wonder met ons gebeuren, Heere. En zou u dat wonder ook willen geven, want u hebt het zelf ook beloofd in het genadeverbond. Ik zal dat stenen hart uit uw midden wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. En Heere, daar hebben we nou geloof voor nodig, om daar daadwerkelijk ook op te pleiten. En wij bidden u ook om dat geloof. Opdat wij zo ook de hemel mogen bestormen met uw belofte. Dat ook die belofte waargemaakt zullen worden. Wilt u daartoe ook de opvoeding van deze ouders en ons allen zoals we hier zijn zegenen. En denk aan ons wanneer onze gedachten zich vermenigvuldigen. Wanneer er ook een gemis in ons hart is. Omdat we zelf nog geen kinderen hebben. Heere, wilt u daarin uw troost schenken. En wij bidden u of gij ook ons wil helpen wanneer we geroepen zijn om in het licht van de heilige doop ook na te denken over de bede u wil geschieden. Dat wij daarvoor ingewonnen mogen worden. Opdat wij leren wat het is onszelf te verloochenen. En uw wil die alleen goed en heilig is te mogen betrachten. Daartoe hebt gij ons toch geschapen, Heere. En zou u dat scheppingsdoel weer willen verheerlijken in ons aller leven. Wilt u daartoe uw dienstknecht helpen en zalven met uw heilige geest. Geef hem vrijmoedigheid om te spreken naar het hart van Jeruzalem. Maar ook tot opwekking van onbekeerde zondaren in ons midden. Opdat uw naam verheerlijk mag worden in ons midden. En dat tot zaligheid van onze zielen. Niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar alleen om Christus willen. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om een vijftal kinderen de heilige doop te bedienen. En we luisteren dan naar wat de kerk van de reformatie ons doorgegeven heeft in ons doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een misagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of het ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden en ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze daarom niet van de doop uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo beter in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk ook God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige en eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. En opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan, ouders, en antwoord te geven op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij het tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid te gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat Gij al zo gezind zijt, zo zult Gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind als het er tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Boy, moeder Boy, vader Kraaiveld, moeder Kraaiveld, vader Molenaar, moeder Molenaar, vader van de plicht, moeder van de plicht, vader Schipper, moeder Schipper. Ouders, de tekst die ik u mee wil geven bij de dooptoespraak kunnen we vinden in Matteüs 21 en dan daarvan vers 16b. En daar haalt de Heer Jezus iets aan uit Psalm 8, wat we samen ook gelezen hebben. En ik lees even het verband. En als nu de overpriesters en de schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel en zeggende: Hosanna, de zonen Davids, namen zij dat zeer kwalijk. En zeiden tot hem: hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen: ja, hebt gij nooit gelezen, en nu komt de tekst, uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof bereid. Wij lazen dat pas geleden aan tafel en toen zei ik tegen mijn vrouw: dat is een mooie tekst voor de dooptoespraak. Juist ook op deze lijdenszondag. Dat de Heer Jezus vlak voor zijn lijden en sterven dit hoort uit de mond van de kinderen. Dat is opmerkelijk. Wat hoort de Heer Jezus dan? Hosanna, de zonen Davids. Dat is niet de eerste keer dat dat geroepen werd, want daarvoor had de schare het ook geroepen. Wij kennen de geschiedenis, de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En dan zien wij ook hoe kinderen zijn. Kinderen die doen volwassenen na. Want de scharen, dat waren volwassenen. En die hadden dat geroepen. En toen zij daarmee ophielden, toen namen de kinderen het over. Dat werd zeer kwalijk genomen door de fariseeërs en de schriftgeleerden, dat die kinderen dat deden. Maar de Heer Jezus, die ziet daarin een vervulling van de belofte. En dan haalt hij Psalm 8 na. En daar ligt voor ons ook een lering in. Dat wij dat ook bedenken, zoals we hier allemaal als volwassenen zitten, ten opzichte van onze kinderen. Dat wij ons moeten bedenken dat onze kinderen ons nadoen. En dat onze kinderen zeggen wat wij ook zeggen. Op Urk zeggen ze vaak: je kunt wel zien van wie het er een is. Je kunt dat met de variant ook zeggen: je kunt wel horen van wie het er een is. En pas dat ook toe op jullie kinderen. Dat je dat bedenkt, dat zie je al in het gewone natuurlijke leven. Dat jongens hun vader nadoen als het gaat om hun beroep. En dat meisjes vaak hun moeders nadoen. En zo is het geestelijk ook. Nee, wij kunnen dat geestelijke leven niet overdragen. Dat is een wonder. Dat is een daad van God. Maar waartoe wel wij wel geroepen zijn, dat is het voorleven. Het voorspreken. En is dat ook dan de taal van uw hart? Hosanna, de zonen Davids. Dat er maar hartelijke begeerte mag zijn. Dat in het midden van uw gezin de naam des Heren geprezen zal worden. En dat het ook jullie hartelijke begeerte zal zijn. Dat jullie kinderen daarvoor bestemd zullen zijn. Dat ze niet alleen hier op aarde, maar tot in alle eeuwigheid de naam des Heren zullen prijzen. Dat zij zo. Gemeente, dan gaan wij nu zingen Psalm 105, het vijfde vers, en na de doopsbediening Psalm 134, het derde vers. Elisabeth, Lodina Boy, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Jesse Jan Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eva Anna Molenaar, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Hanna, Johanna, Juliet van der Plicht, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Olivia Louise Schipper, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, of gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en warmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en overpriester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde en de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mits Vaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, dan gaan wij nu zingen Psalm 8. Vers 1, 2, 3, 4 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Er zijn 3 rondgangen. Terwijl we zingen Psalm 8, vers 1, 2, 3, 4 en 5. Zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van het gebed des Heren. Uw wil geschied, uw wil alleen, als in de hemel, hier beneden. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet, dat ieder stil daarin berust en uw bevelen doe met lust. Het vierde vers van het gebed des Heren, na het amen van de prediking. Geliefde ouders, u hebt zo net de wil van God gedaan. Want u hebt uw ja-woord gegeven, luister maar, ik herhaal dat eventjes. Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. En nu komt het. En daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Dat is de wil van God. Dat is niet zomaar een menselijke inzetting. Maar onze vaderen hebben gezegd dat is een orde van God. En ik hoop dat dat ook jullie gebed mag zijn. Wat wij vanmiddag gaan behandelen met elkaar. Uw wil geschieden. En niet alleen jullie gebed, maar het gebed van ieder van ons. En dat we luisteren naar de derde bede, ook in het licht van de heilige doop. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst Gods wil in mijn persoonlijk leven. Ten tweede Gods wil in mijn gezinsleven. En ten derde Gods wil in mijn maatschappelijk leven. Dus de derde bede, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Gods wil in mijn persoonlijk leven, in mijn gezinsleven en in mijn maatschappelijk leven. Opnieuw dienen we ons weer bewust te zijn, gemeente, tot wie dit gebed gericht is, namelijk tot de Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dus als het gaat om wiens wil gaat het hier, dan is het de wil van de Vader. En in de tweede plaats dienen we ons bewust te zijn dat het een gebed is in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Het is dus niet alleen een persoonlijk gebed, maar vooral ook een gemeenschappelijk gebed. Dat blijkt ook bij de uitleg van onze catechismus. En wat wil eigenlijk de Heer Jezus in dit gebed? Die wil namelijk dat zijn discipelen denken vanuit God. En probeer dat ook, ouders. Want opvoeden is een hele zware taak. Dat zult u in de loop van de jaren wel ervaren. En dan ben je zo geneigd om te denken vanuit jezelf, nietwaar? Maar juist deze bede spoort ons allen ertoe aan om te denken vanuit God. Wat wil God nu eigenlijk? En daar gaat het hier over. En dan niet alleen maar het onderzoeken van de wil van God, maar daar ook daadwerkelijk om te bidden. Of Gods wil dan ook in ons leven echt plaats mag vinden. Ja, gemeente, dat is iets wat tegen onze eigen wil ingaat. Hoewel wij met een vrije wil geschapen zijn en God ook echt vrijwillig gediend wilde worden, hebben wij onze wil uitgeleverd aan de duivel en aan de zonde. Onze wil is geknecht en is een slaaf geworden van de zonde. En voel je dat dan wel eens? Ja, dat voel je wel eens. Ook al ben je nog geestelijk dood, dan voel je dat toch af en toe wel eens. Dan voel je dat wanneer je zondigt. En dat die zonde een grote dwingeland is in je. En dan zegt het geweten van dat mag jij niet. En je opvoeding keurt dat af. En soms dan is er een voornemen om dan ook daadwerkelijk daarmee te stoppen. En dan zeg je misschien wel eens tegen jezelf, nou dit wil ik niet langer meer doen. Maar dan toch, heb u het wel eens gemerkt, blijf je het toch doen. En dan voel je dat er een goddelijke macht en kracht nodig is om die wil van mij te breken, te onderwerpen. Daarom gaat onze catechismus ons voor door allereerst maar eens te beginnen met dat woordje geef. Lees maar de verklaring van de catechismus. Geef dat wij en alle mens onze eigen wil verzaken. En in dat woordje geef, daarin beleidt de leerling, ik heb het niet en ik kan het ook niet. Zou u het mij uit genade willen geven? En wat is het dan van belang, gemeente, dat wij de wil van God ook weten? Kun je die weten? Over welke wil gaat het eigenlijk hier in onze tekst? Kun je de wil van God weten? Dat is een hele belangrijke vraag. En daarom moeten we eerst antwoord geven op deze vraag. Gaat het hier over Gods geopenbaarde wil? Dus de wil die God bekendgemaakt heeft aan ons? Of gaat het hier over de verborgen wil van God? Gods raadsbesluit. Wat wij ten diepste niet weten. Wat God precies over ons besloten heeft. Nou, in de eerste plaats gaat het hier over Gods geopenbaarde wil. Wat God bekend gemaakt heeft. En waarin heeft hij dat bekend gemaakt? Heel eenvoudig, in het woord. En daarom is het ook zo belangrijk om in dat woord te studeren. Zodat u en jij erachter komen, wat wil God nu eigenlijk van mij? Zodat ik vanuit dat woord keuzes leer maken. Omdat het woord immers absoluut gezag heeft over ons, gemeente. Maar heeft het dan totaal niets te maken met de verborgen wil van God? Wat soms voor ons mensen best wel moeilijk is. Wat God sowieso uitvoert in ons leven. Dat weten jullie niet, ouders, wat er nog gaat gebeuren. En waar kun je daar soms mee worstelen, niet waar, als je in een bepaalde concrete situatie verkeert. En dat je je afvraagt, wat wil God nu eigenlijk? En dan zou je wel achter dat gordijn willen kijken. Dan zou je wel willen weten hoe het morgen zal gebeuren als je te maken hebt bijvoorbeeld met een ernstige ziekte. Of met een dreigend ontslag. Of met een huwelijk dat niet zo goed gaat. En dat je denkt, wat is Gods raad, wat is Gods wil en besluit in mijn leven? Maakt de Heere dat nooit bekend? Soms maakt Hij dat ook bekend. Wij kennen daar een prachtig voorbeeld van uit het leven van Abraham. In Genesis 18, vers 17 tot 19. Dan horen we God zeggen, zal ik aan Abraham niet bekendmaken wat ik ga doen? En dan neemt God Abraham apart om aan Abraham te gaan vertellen wat hij met Sodom en Gomorra gaat doen. Maar gemeente, dat is echt een zeldzaamheid. En daarom is deze bede allereerst gericht op Gods geopenbaarde wil. Ja, zegt iemand, en hoe moet je dan met de verborgen wil van God omgaan? Want dat is toch dikwijls de worsteling, dominee, zeker als je in een bepaalde situatie verkeert. Ja, dat is inderdaad moeilijk. Om dan te verstaan wat het is, u wil geschieden. Nu, dan zien wij ook in de uitleg van onze catechismus, dat onze catechismus heel praktisch denkt. Namelijk dat het een strijd is. Leest u maar mee in het antwoord. Er staat immers, geef dat wij aan alle mensen onze wil verzaken En uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. En dat geeft een strijd. Een strijd tussen onze wil aan de ene kant en Gods wil aan de andere kant. En dan wordt hij beleden. Geef het, Heere, dat ik mijn wil, onze wil, zal verzaken, zal verloochenen. Heere, dat is een genadegift van u, als ik daadwerkelijk dat in mijn leven mag beoefenen. Dat is een gave van de Heilige Geest. Zou u mij dat persoonlijk willen leren op de school van de Heilige Geest? En dan ook nog in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Er zit een persoonlijk element in en een collectief element in. Samen met al de heiligen. Dat ik leer buigen onder uw wil, Heere. Wat is dat eigenlijk? Wat hier staat. Gemeente, dat is een vrucht van de waarachtige bekering. De waarachtige bekering zal altijd zich richten op de wil van de mens. En wij willen niet. Onze wil is vijandig. Let er maar eens op als het woord dichtbij komt. Als het woord u gaat vermanen. Als het woord u gaat overtuigen. Wat een tegenstander er van binnen is. Om nu voor 100% te buigen voor het woord. Is het niet moeilijk dikwijls, ook in de opvoeding? En daarom, wat moet er aan te pas komen? De liefde Gods. De liefde Gods die verbreekt de wil. Die doet die wil ombuigen naar Gods wil. En dan begint het eigenlijk wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 16 vers 24. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En daar heb je dan de weg die de Heere aanwijst. Zelfverloochening. Verloochenen van jezelf. Dat is heel moeilijk, gemeente, omdat wij vol met zelfliefde zijn. De apostel Petrus, die verloochende de Heer Jezus. Die zei, ik ken hem niet. Ik wil niets met hem te maken hebben. Dat is verloochenen. Dat je tegen je eigen wil zegt, ik wil niets met mijn eigen wil langer meer te maken. Ik wil niet meer wat ik zelf wil. Nou eerlijk. Is het zo in je leven? Dat is de waarachtige zelfverloochening. Verloochening, dat is dat je daarom je bindt aan de wil van een ander. En dat je je eigen wil daar helemaal aan opoffert. Dat is de waarachtige zelfverloochening. Zoals een moeder zich helemaal opoffert aan een kind. Dat je zo ook je opoffert aan de wil des Heeren. En dat onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk. Dat je niet zegt tegen de Heeren, Heer, nu wil ik dan voortaan uw wil doen, mits u, en dan vul je je verlanglijstje maar in. Nee, onbevangen de wil des Heeren doen. Wat is dat dan, dat verloochenen, dat verzaken van je eigen wil? Dat is ten diepste dat je niet langer meer wil luisteren naar je eigen zondige wil. Naar je eigen zondig verduisterd verstand. Dat je zegt, Heere, nu ga ik niet langer meer te raden bij mijn eigen denken. Maar waar moet je dan bij te raden komen? Bij het woord. Ik laat mij regelen. Ik laat mij leiden voortaan door uw woord, Heere. Dat is een hele strijd, gemeente. Want dat gaat dwars tegen ons vlees in. Petrus die zegt het geliefden, ik vermaan u dat gij u onthoudt van alle vleeselijke begeerten, welke krijg voeren tegen je ziel. Dan wordt het oorlog hier van binnen tegen je eigen ik gemeend. Tegen je eigen eer. Tegen je eigen streven om een naam te hebben, om goederen te verzamelen, om geld te hebben, om vrienden te maken. En dat je gaat zien, Heere, als het moet, dan wil ik dat, wat, dat opofferen. En dan die andere zijde, dat is je kruis opnemen. Het is de tekst die ook onze catechismus hier bij de aanhalingen neerschrijft. Dagelijks je kruis op je nemen, een kruis opnemen, dat deed de Heere Jezus. En wat betekende dat heel concreet voor het publiek toen ze de Heer Jezus zagen met het kruis op zijn rug? Toen hebben ze het geroepen, kijk, daar loopt een veroordeelde, daar loopt een vervloekte, daar loopt iemand die niet meetelt, iemand die buiten de legerplaats thuis hoort, daar loopt iemand die je bespotten kunt, daar loopt iemand die niet meetelt. Dat is het kruisdragen. En dan niet al zuchtende, want de doopsformulier zegt, vrolijk je kruis dragen. Och, u voelt wel gemeen. Dat is een onmogelijkheid voor een mens van nature. Daar heeft hij die genade voor nodig. En daarom geef het mij toch, Heere, dat ik dat ook in mijn leven mag ontvangen. Dan zal de Heere oefenen. In het leven van allen die hem willen volgen. Dat oefent hij vooral in een weg van moeilijkheden. Want juist in de moeilijkheden, dan komt dat bruis boven. Dan loutert hij je als metaal. En dan komt de vuiligheid boven. Juist in de moeilijkheden, in de beproevingen, gaan Gods kinderen juist zien wie zij zijn en blijven in zichzelf. En dat beleiden ze ook in de binnenkamer. Daar zijn ze bedroefd onder, dat is hun strijd, zo willen ze niet zijn. En zij smeken ook, Heere, geef toch dat datgene wat er in mij is, dat dat niet openbaar zal komen. Niet dat zij bang zijn voor hun eigen schande, maar vooral voor de schande die dan de Heere zal krijgen. De lastering van zijn naam, als dat dan een kind van God is, zo hoogmoedig, zo goddeloos, zo gauw zijn teentjes getrapt, die zo het opneemt voor zijn eigen ik, zo hoogmoedig, kan dat? Nee toch. Aan de andere kant is het zo heilzaam om je te onderwerpen aan de wil des Heeren. De Heere belooft het heel duidelijk in zijn woord, die zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Dat is de keerzijde. Keerzijde van uw wil geschieden, Heere, want dat is goed. Dat ik mij mag onderwerpen aan uw geopenbaarde wil. En ook aan uw verborgen wil. Dat ik nu nog niet weet wat mij morgen zal geschieden. Dat ik nu nog niet zie waarom u deze moeilijke verborgen weg met mij gaat, Heere. Maar dat ik nu stil mag worden onder deze wegen van uw goddelijke voorzienigheid. En dat ik het medicijn daarvan mag ondervinden. Zodat ik daadwerkelijk mag verstaan wat het is om het vrolijk te dragen. Omdat ik voel dat het Vader is die het mij oplegt. Niet zomaar een willekeurig persoon. Niet zomaar een mens die dat mij aandoet. Een mens die mij bespot of versmaat of vijandig gezind is. Maar dat ik daarachter zie Gods vaderlijke voorzienigheid. En dat de Heere dit nuttig acht tot kastijding van mijn boos en goddeloos vlees. Opdat ik erdoor gelouterd mag worden. Ja, Heere, dat ik hoe langer uw beeld mag uitstralen. Gods wil in mijn leven.
is ook zo belangrijk voor u, ouders. Gewoon heel praktisch ook. In het dagelijkse leven, in de keuzes die je maakt. En daarom komen we bij onze tweede gedachte, Gods wil in mijn gezinsleven. Want als we luisteren naar de uitleg van de catechismus, dan staat er heel duidelijk, geef dat wij en alle mensen. Dat is de hartelijke begeerte van iemand die heeft leren buigen onder de wil van God. Die houdt dat niet voor zichzelf. Die wil ook dat dat alle mensen zullen doen. En dat wil ik dan ook toespitsen op de kinderen. Op jullie jongens en meisjes. Is dat ook uw hartelijke bede, ouders? Nu u hier uw kind, opnieuw weer een kind, hebt mogen dopen. En dat u merkt dat uw kinderen opgroeien met een eigen willetje. En dat je als ouders ook begeert. Geef, Heere, dat zij uw wil mogen doen. En hun eigen wil leren verzaken. Dat zij mogen gaan verstaan wat de heilige doop betekent. Wij zijn bijna allemaal gedoopt zoals we hier zitten. En verstaan wij de doop. Dat de doop niet alleen predikt de afwassing der zonden. Want zeker, we hebben allen de vergeving van zonden nodig. Maar de doop predikt ons ook de heiligmaking. Wij lezen dat in zondag 26 van de catechismus. Daar staat dat de doop de zaligmakende genade Gods geeft, opdat wij onze zonden zouden afleren sterven en in een godzalig leven zouden wandelen. Onze catechismus die haalt dan de tekst aan hier bij deze catechismus, bij zondag 49 uit Titus. En wel deze tekst, ik lees u die voor. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk, rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Die tekst wil ik gebruiken om het wat praktisch te maken, wat dichtbij te brengen. Als wij werkelijk bidden in de kring van ons gezin en de gemeente met het oog op onze kinderen, geef, Heere, dat uw wil geschieden, dan letten wij daar ook op in het gezin. En dan zullen wij trachten onze kinderen op te voeden bij het woord van God. En dan schromen wij niet door te zeggen tegen onze kinderen, kinderen, dit is de wil van God. En daar moeten je vader en moeder zich ook aan houden. En hoe zeg je dat? Zeg je dat ook echt gemotiveerd, vanuit de liefde? Dat je er achteraan zegt, en dat willen je ouders ook. Die willen ook niet anders. Ik hoor het mijn vader nog zo dikwijls tegen ons zeggen. Dat hij zegt, jongen, ik kan de zonde toch niet goed praten. En dat zijn van die uitspraken, die vergeet je dan je leven lang nooit meer. En wat is het dan ook belangrijk om in de kring van het gezin huisgodsdienst te houden. Ik neem aan dat u dat allen doet. In het bijzonder uw vader. U bent priester in uw gezin. Het gaat hier ook over het ambt. We lezen heel duidelijk op dat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk uitoefent. Het ambt van priester in je gezin. Om voor te gaan, hardop te bidden in de kring van het gezin. Dat mag heus een moeder ook doen. Zeker. En dat je als vader ook je richt op de inhoud van die verwijstekst. Dat je als vader zegt, leef ik ook echt zonder dat ik toegeef aan wereldse begeerte? Of is vader altijd druk met de zaak? Is vader altijd druk met zijn hobby? En met het bijhouden van zijn lichamelijke conditie? En met het bijhouden van allerlei wereldlijk nieuws. Met de politieke nieuwtjes enzovoort. En geen aandacht of nauwelijks aandacht voor de eigenlijke roeping die je als vader hebt. Godzalig te leven. Zonder goddeloosheid. De wereldse begeerten verzakende. Dat vraagt echt een voorbeeld van u, vader. Dat uw kinderen dat zien. Vader heeft de wereld niet lief. Dat kun je aan alles merken. Vader heeft de Heere lief. En hij wil ook graag dat wij de Heere ook lief leren krijgen. Dat is zijn drijfveer. En hoe is dat met u, moeder? Er staat het woordje matig en rechtvaardig en godzalig in de tekst. Dat je ook echt matig leeft. Dat je als moeder niet opgaat in pracht en praal. In kleding. In uiterlijk vertoon en sieraden. En dat je kind dat merkt. Maar dat je matig bent in deze wereld. Dat je laat merken aan je kind. Er zijn veel belangrijkere dingen dan op te gaan in allerlei modeverschijnselen. En in allerlei dingen die je aandacht vragen. Dat je niet voortdurend bezig bent met het napluizen van allerlei dingen die je ziet, die je hoort. Dat je gesprekken vult. Ik ga het niet al te concreet invullen. Dat moet u voor uzelf maar toetsen. Hoe u in uw dagelijks leven te zien bent op de bank of achter de tafel of in de keuken. In uw gesprekken. En dat je kinderen dat afkijken. Of is het zo dat je echt als moeder matig, godzalig, rechtvaardig wil leven? Dat je samen ook als ouders, terwijl je uit de kerk komt, een poging doet om even met elkaar te spreken over de inhoud van de preek. Als u dat tot nu toe nog niet doet, begin daar eens aan. Probeer het eens. Het kan echt een gewoonte worden. Ik weet wel dat mijn vader dat bijvoorbeeld altijd deed. En vanaf kleins af aan deed hij dat. En dat was voor ons in het gezin gewoon. We vonden dat helemaal niet raar. En dat is zo belangrijk dat kinderen dat gewoon gaan vinden. Want dan onthouden ze al wat uit de preek. Dat ze iets moeten vertellen uit de preek. Het hoeven allemaal geen diepzinnige dingen te zijn, maar iets daarvan. En dat je onthoudt iets van, oh, dat zou misschien iets kunnen zijn wat ik eventjes kan gebruiken om tegen mijn jongen te zeggen die aan het opgroeien is in de puberteit. Heb je dat ook gehoord? Sprak je dat aan of niet? En dat je zo'n gesprekje probeert te krijgen. Laat dat nou merken. Dat het echt ook uw belang is. Of is dat uw belang niet? Het zielsbelang van je kind. Worstel je daar niet mee? Dat het woord toegepast mag worden aan het hart van je kind. En de betrokkenheid ook op school. De belangrijkste taak van school is uiteindelijk toch nog dat onze kinderen onderwezen worden in de Bijbelse geschiedenis. Dat zij de Bijbel leren lezen. Tuurlijk, dat andere is ook wel belangrijk, jongens en meisjes. Studeren is ook belangrijk, jongelui. Maar dat je ouders ook zeggen, hoe zit het eigenlijk met het onderzoeken van Gods woord? Probeer nou eens één avond in de week te reserveren voor het onderzoeken van het woord van God. Misschien is dat wel een hele ontdekkende vraag. Dat je zegt, we zijn zo druk, dominee, er is gewoon geen tijd voor. En er is een eenvoudig middel om dat te doen. Iedere donderdagavond wordt er een preek uitgezonden vanuit de kerktelefoon. Dus als u zegt van, ik kan me er zelf niet toe zetten. Nou, dan ga je maar om 8 uur zitten. Dan sla je misschien het eerste half uur over van de dienst. En dan luister je alleen maar naar de preek. Dan heb je 3 kwartier dat je naar de preek luistert. Dat je even door de week bezig bent met het woord van God. Er zijn er ook die dat doen, die gewoonte hebben. Laat merken waar je belang ligt. Ja, maar dominee, als het een moeten is, als het wettisch is, ja, maar doe het daar nou niet mee af. Want het gaat erom dat u in uw gezin iets laat zien van uw wil geschieden. Het is praktisch. En ook in de kerk, dat je eerbiedig in de kerk zit, naast je kind. Dat je betrokken bent tijdens de eredienst. Dat je meeleest. Dat je je jongen een stoot geeft. Het mooiste is als je als gezin gewoon bij elkaar blijft zitten. Dan moet je eens over nadenken. Om dat te doen. Nu je kinderen nog klein zijn. Ik weet wel, als je verkering hebt, dan wil je graag naast je meisje zitten. Maar kruip niet achterin. Om dan maar een beetje weg te kruipen. Nee, maar wees betrokken. U wil geschieden in de kerk. Dat je eerbiedig luistert. Wat is de wil van God nou eigenlijk in mijn leven? En als het dan misschien tegen je ingaat, dat je dan eerlijk ermee omgaat. Dat je zegt, ja, zo ben ik nou. De dominee heeft gelijk. We hebben een opstandig, boos en een vijandig hart. En ga dan maar bidden. U wil geschieden, Heere. En hoe je omgaat met de moderne media. Pas geleden had ik een vraag of een gesprekje over de brede en de smalle weg bij een van de catechisatiegroepen. En ik vroeg aan de catechisanten, noem eens iets op wat bij de brede weg hoort. Kijk, en soms dan vind je het vervelend om het altijd over die telefoon te hebben. Maar ze zeiden het zelf. Dat is iets wat echt bij de brede weg hoort, dominee. En ik liet ze het zelf zeggen. En ze gaven het zelf toe. De enorme zuigkracht die ervan uitgaat. Dat in strijd met uw wil geschieden. En daarom in het gezinsleven. Onze derde gedachte, Gods wil in het maatschappelijke leven. Want onze catechismus zegt namelijk, opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel. Want juist wanneer het in het gezin betracht wordt, gemeente, dan zal dat zijn uitstraling hebben naar buiten toe. Bij ons op Urk vroegen ze, wanneer je bijvoorbeeld in de vis ging werken, van wie ben jij er een? Dat moesten ze eerst weten. Oh ja, nou, dan kun jij wel bij ons beginnen. Kijk, er zit ook een negatieve kant aan, dat heb je in zo'n dorp. Dat je natuurlijk ook negatieve trekken en dan word je soms afgerekend op je ouders. Dat is natuurlijk niet goed. Dat begrijp je wel. Maar toch moet je daarover nadenken. De orde die er in een gezin is, die zal zijn uitstraling hebben in de samenleving. Die zal zijn uitstraling hebben op school, kinderen. Maar ook gewoon op het werk, als je later ergens gaat werken. Dan zullen ze dat gaan merken. Uw wil geschieden. En wat gaat onze catechismus dan doen? Dan gaat onze catechismus een voorbeeld voor ogen stellen. Het beste voorbeeld dat ze voor ogen hadden kunnen stellen, dat is de Heere Jezus zelf. Als er één echt gehoorzaam geweest is. En als er één is geweest die het betracht heeft, uw wil geschieden, dan is dat Christus wel geweest. Zie hem toch worstelen in Gethsemane. Met de bede, uw wil geschied. Maar onze catechismus die kiest hiervoor om de engelen als voorbeeld te stellen. Ze hadden ook de gestorven heiligen als voorbeeld kunnen stellen. De gestorven heiligen die nu in de hemel zijn, jongens en meisjes, die betrachten volmaakt de wil van God. Maar zij kiezen voor de engelen. De engelen die niet gevallen zijn. De engelen, dat zijn gedienstige geesten voor het aangezicht van God. Die dagelijks de wil van God doen. Die nooit weigeren als God hen een opdracht geeft. Die peinzen er niet over om over te stappen op een andere meester. En die zich ook nooit schamen om God te dienen. Kijk, en die elementen, die stelt de catechismus ons voor ogen. O, bent u, ben jij al een gewillige onderdaan van deze koning, van deze God. Dat je begeert in je hart, diep de bodem van je ziel, door de liefde Gods. Dat je niet ene opdracht zult weigeren die God je voorhoudt. En dat je ook absoluut niet meer overstapt naar de dienst van de duivel. En dat je je ook niet wil schamen voor datgene wat God van je vraagt. Als de eerste liefde in je hart wordt uitgestort, gemeente, dan zing je van harte: mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan begeer je niet anders. Ja, dan komt later wel die boze wil naar boven. En dan zul je zien dat dat maar een klein beginseltje is, wat in de wedergeboorte erin gelegd is, maar het is wel zo'n sterk beginsel, dat dat door de duivel niet uitgeblust kan worden. En gemeente, dan stelt onze catechismus hier de engelen voor ogen. De engelen die begeren dat te doen. Dag en nacht. En u vraagt hier die leerling: geef dat ik het ook zo mag doen, Heere. Zo gewilliglijk mijn ambt als dominee, als ouderling, als diaken, als opvoeder, maar ook in mijn beroep, dat ik dat doen mag en wil, heel concreet, als vrachtwagenchauffeur, dat ik niet anders begeer dan gehoorzaam te zijn aan het vierde gebod, om de dag des Heren niet te ontheiligen. Ja, mijn baas heeft het al een paar keer gezegd. Eigenlijk zou je zondagavond om 10:00 moeten starten. Want anders dan komt die vracht niet op tijd. Maar ja, hij heeft toen een contract met je afgesloten. Maar ja, wat geeft het dan als je om 10:00 start? Maar wanneer je dit bidt, dan bid je: Heere, geef toch dat ik mijn eigen wil zal leren verzaken en uw wil, die alleen goed is, zal betrachten. Of als verpleegster, dat je mee moet werken met de arts, en dat de arts op een gegeven moment zegt van: we gaan deze mevrouw een spuitje geven, want dat heeft ze om gevraagd, en leg alles maar klaar. En dan moet je straks maar dat toedienen. En dat je dan als verpleegster zegt: nee, dat doe ik niet. Oh, hoezo niet dan? Omdat ik Gode meer gehoorzaam moet zijn dan de mens. Of als winkelier, dat je je winkel in een plaats hebt waar koopzondag is, en dat je verplicht bent om ook je winkel te openen. Anders dan krijg je een boete. Dan maar een boete. De Heere zal je zegenen. Of als jongen in de klas, dat je niet mee gaat doen met het klassefeest, omdat je weet dat er dingen gaan gebeuren die tegen Gods woord ingaan, en dat je misschien de enige bent, dat je zegt: ik kom vanavond niet. En dat ze echt misschien wel weten waarom je vanavond niet komt. Omdat je begeert de wil van de Heere te doen. Om als verkoper bijvoorbeeld van groente en fruit. En dat je directeur zegt van: ja, maar ja, je moet toch dit product verkopen als eerste klas. Terwijl je weet het is tweede klas. En dat je tegen je directeur ingaat en dat je zegt: nee, dat doe ik niet. Want dat is liegen. Dat is stelen. Dat is tegen het woord van God ingaan. Als politicus. Dat je opkomt voor het leven. In het licht van Gods woord, en dat je duidelijke standpunten vasthoudt, ook in de genderdiscussie bijvoorbeeld. Heel concreet gaat het hier over de wil van God doen gelijk de engelen in de hemel. Dat ik het niet weiger, dat ik me er niet voor schaam, en dat ik niet overstap naar een andere meester. Ja, dominee, maar dat zal een kind des Heren toch nooit halen aan deze kant van het graf. Die volmaakte gehoorzaamheid. Catechisme spreekt al van een klein beginseltje van die volmaakte gehoorzaamheid. Maar weet u dat een kinderzerend dat wel graag wil? Dat ze daar smart over hebben. Dat ze daar droefheid over hebben en dat ze dat beleiden. Zij begeren niet anders dan de eer van de naam des Heeren. Ten slotte, gemeente, willen wij dan deze beden ook nog in verband brengen met die andere beden die we tot nu toe behandeld hebben? Want wat leert de Heer Jezus zijn discipelen? Allereerst, uw naam worden geheiligd. We hebben het samen met elkaar behandeld. En omdat uw naam geheiligd zal worden, Heere, doe uw koninkrijk dan komen. En als dat koninkrijk komt in het hart van een zondaar, dat de Heere koning wordt in je leven, dan ga je Gods wil betrachten. En daarom uw wil geschieden, de uwe alleen. Amen. Eindigen met gebed. Heere, u zegt in uw woord, zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. Want onze God vergeeft menigvuldiglijk. En Heere, wij smeken het u, of gij ons allen daarvoor wilt inwinnen, opdat onze hardnekkige, boze, vijandige wil gebroken zal worden. En hoe langer, hoe meer gebroken en vernederd zal worden. En dat wij onderworpen mogen worden aan uw wil. En ook wanneer wij soms te maken hebben met een moeilijke weg die zo ingaat tegen onze wil. Er zijn er ook onder ons die daarmee worstelen. Heere, maak ze stil en doe ze berust in uw wil. Heere, gedenk ons dan zo, ook met deze ouders. Help ons toch, schenk ons uw genade, uw vergevende genade, uw sterkende genade. Och Heere, we zijn zo zwak in onszelf en zondig. Wilt u genadig ons vergeven? Aanvaard ook onze dank voor uw goedheid en verhoor onze beden om Christus wil. Amen. En dan zingen wij
als een gebed, Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen, het zesde van 86. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.